Van harte welkom bij het kunst- en cultuurprogramma Kunst en Zo, een programma van NH Gooi Radio. Mijn naam is Monique Kropman en ik neem u vandaag mee in de bijzondere wereld van mijn gast van vandaag, kunstenaar en fotograaf Klaas-Jan van der Wey. Een nieuw jaar en weer een nieuwe uitzending van het programma Kunst en Zo, waarin ik u vertel over de kunst en cultuur hier in de regio. Vandaag praat ik met kunstenaar-fotograaf Klaas-Jan van der Wey en met name over zijn aankomende expositie Field
of Play.
Precies, Field of Play. Het klinkt ook heel spannend allemaal. Kan je een kleine toelichting geven op deze titel, Field of Play?
Nou ja, ik ben voornamelijk sportfotograaf. Eigenlijk alleen sportfotograaf. Alleen in het begin van mijn carrière heb ik in Moskou gewerkt en in het Kremlin en een paar maanden en nieuws hier gedaan, maar verder is het sport. Dat is mijn field of play.
Dat is letterlijk de link naar de sport.
Ja, dat is letterlijk de link. En het is ook FOP, FOP. Dat staat ook altijd op de borden als je wegwijs wordt gemaakt in het Olympisch Stadion. Of tijdens de Spelen, in het Olympische Spelen. En dan word je wegwijs gemaakt en dan staat er FOP die kant op. En dat is field of play en daar gebeurt het allemaal. Dus hier gebeurt het.
Precies. Nou, je hebt net ook een hele grote tentoonstelling. Die is nog bezig.
Ja, die
in
is
Nuenen?
Nee, Nuenen is, is afgelopen. Klaar. Toen is het gegaan naar Enschede. En daar hangt het nog. En dan gaat het direct door naar Laren.
Ja, 17 januari. Dan kom je in Laren. Dan heb je bij Roze Spierhuis de grote overzichtstentoonstelling. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op. En daarom ook deze uitnodiging aan jou om vandaag hier wat meer over te vertellen. Goed, gaan we heel even. Wie is Klaas-Jan van der Wey? Ik weet dat je geboren bent in Emmen.
Ja.
Je vader en je moeder, waren die fotograaf? Of heb je dat?
Nee, mijn vader was dominee.
Ach.
Ik kom uit een domineesgezin.
En deden zij iets met fotografie? Of is dat echt helemaal?
Ja, mijn vader was een fanatiek fotograaf.
Kijk.
Ik heb het helemaal geleerd van mijn vader.
Zit het toch een beetje in de genen?
Ja, zeker. Want nu hij er niet meer is, zijn er dozen met dia's overgebleven. En wij weten ook niet zo goed wat we mee moeten. Maar die heeft mij wel heel erg geïnspireerd. En die wilde mij het altijd leren. Maar zoals een jongetje betaamt te doen, moet je niet alles van je vader aannemen. Dus wilde ik niks weten. En toen ging hij het mijn vriendje uitleggen. En toen was ik natuurlijk een beetje gepikeerd dat hij het mijn vriendje wel ging uitleggen. En toen ben ik ook maar begonnen met fotograferen. En nou ja, toen wonen we nog in Emmen. Ik moet het dan toch maar bekennen. Ik jatte elke week wel een paar kwartjes bij mijn moeder uit de portemonnee. Dan fietste ik naar de frietkraam in Emmen bij het spoor. En die man die kende mij natuurlijk inmiddels. En dan kon je een zak friet kopen, maar mayonaise kon ik niet meer betalen. Want dan werd de diefstal te groot. Dus dan nam ik een mosterd bij en dan had ik het in mijn handje. En dan ging ik op mijn fietsje naar de Emmenkrant, die toen nog bestond. En die had een etalage of twee etalages en daar hingen al die foto's in. Vroeger werden de foto's met een, om het heel eenvoudig uit te leggen, met een soort fax doorgestuurd. En die bleven heel lang hangen in zo'n etalage van dat zijn de grote nieuwsfoto's uit de wereld. En daar was een foto bij en dan kan ik me nog zo levendig. Ik weet niet of het helemaal in het begin was, maar het was, waren foto's uit de opstand in Congo, in Belgisch Congo, wat toen nog Belgisch Congo was. En daar was een man en die smeekte om zijn leven naast een Volkswagen Kever. En de volgende foto die ernaast hangt, lag die man daar, was hij doodgeschoten. Wat is daar gebeurd tussen die twee foto's? Daar was ik als jongetje zo door gefascineerd. Maar moet ik dat dan niet maken of zo? Ik wil weten wat dat. Dat is me altijd bijgebleven.
Dat is denk ik ook een beetje de basis van jouw carrière geweest. Hè? Dat je altijd het verhaal weer wilt geven. En niet alleen maar, kijk, sportfotografie, dat denk ik dan vaak. En kijk, de man die het mooie doelpunt maakt. Maar in feite ga jij een stap verder.
Ja, absoluut.
Ik heb een aantal foto's van jou gezien. Onder andere van de fiets gebeuren allemaal. En dat is bij deze ook van dat in Congo. Er zit altijd van, wat is hier aan de hand? Wat is er gebeurd? En dat wil ik graag weten en dat wil ik weergeven.
Ja, ik maak wel heel het is verhalende fotografie, min of meer. En ik probeer de kijker te trekken, ook door mijn compositie. Daar ben ik niet fanatiek mee bezig, maar die ontstaat automatisch. Ik rijd op de snelweg. Sorry, en dan zie ik altijd, als ik onder een viaduct doorrijd, dan zie ik altijd een fietser eroverheen gaan of een hardloper. Dat moet maar eens opletten, heeft iedereen. Maar ik wacht net zolang tot die goed in mijn beeld zit. In mijn imaginaire beeld in mijn hoofd. En dan denk ik, klik, zeg ik dan in de auto. Als ik geen passagiers bij me heb, want anders dan rijden ze me direct door naar het
Dat is niet zo leuk.
Nee, maar dat doe ik dus automatisch, die compositie. Ik word ook wel eens gevraagd, waarom ga je altijd ergens anders staan? Jij gaat ergens anders. Ik ga niet ergens anders staan. Ik ga ergens staan waar ik denk dat ik het kan maken met wat ik wil vertellen.
Ja.
En ja, anderen zijn hele directe fotografen misschien. Die hebben in Nederland ook die sport heel direct fotograferen. Fantastisch. Ik vind het echt ook heel knap. Maar ik ben, ik ben van het andere stijl.
Ja, precies.
Verhalend.
Kijk, nou begrijp ik dat je jarenlang voor de Volkskrant hebt gewerkt als sportjournalist. Gingen die daarmee akkoord? Of wilden die echt graag dat winnende doelpunt of dat zegenpunt hebben?
Nee, ik ben juist... ik heb een grote doorbraak. Dat klinkt ook wel heel ernstig. Maar echt mijn gang kon gaan was bij Trouw. Ah. Ik heb bij Trouw gezeten en dat heeft mij totaal gevormd. Daar mocht echt alles. Dan was er een wedstrijd geweest, Ajax-Feyenoord. En dan vlogen de plaggen in het rond. En dan kwam ik dus niet met een wedstrijdbeeld, maar dan kwam ik met die plag die rondvloog. Ja. Ik heb toevallig van deze week weer gevonden, omdat ik met een boek bezig ben. Vond ik die foto weer. En toen dacht ik, het is ook wel bizar. Ik weet niet of ik dat nu nog zou doen. Maar toen ging ik wel heel ver daarin. En dan plaatsten ze dat heel groot. Ze vonden alles geweldig.
Maar goed, daar onderscheid je ook mee.
En er waren mensen die lazen Trouw dan, die stuurden dan een brief en die zeiden, ik heb niks met sport. Dat heb je bij Trouw ook nog wel redelijk gauw natuurlijk, dat ze andere interesses hebben. Maar we kijken toch altijd eerst even naar de foto. En toen dacht ik, dat is toch wel leuk, want dan slaat het toch op een of andere manier aan. Of de mensen vinden het bizar.
Ja, maar ze onthouden hem. En dat is denk ik al heel belangrijk. Want zo'n foto, die is zo anders dan de rest, die onthoud je. En als je die terugziet, daarmee onderscheid je je van de andere sportfotografen, denk ik. Goed, ik heb een heel mooi verhaal over jou gelezen. Over een waanzinnige foto. Ik heb de foto ook inmiddels gezien. Van Henny Kuiper. Kan je daar misschien iets over vertellen?
Ja, dat is eigenlijk nog leuker geworden. Vorig jaar was dat, geloof ik. Is het nog leuker geworden. Maar dit is uit 1988, de Ronde van Vlaanderen. Ik was wielerenthousiast. Dus ik denk, ik heb een cameraatje, ik ga eens beginnen met wat fotograferen. Dat is begonnen bij Parool. Ben ik begonnen met amateurvoetbal doen. Maar dat is een ander verhaal. Maar toen dacht ik ook, omdat ik naar het wielrennen ging, als supporter, als fan, dacht ik, ik ga dat toch eens kijken met een cameraatje. En ik sta daar op de Paterberg bovenaan. En er komen al die renners naar boven. Ik vond het wel fascinerend. Maar, en dan vind je eigenlijk alles nog mooi in die tijd. Dan maakte ik elke foto. En toen liep er een renner naar boven met zijn fiets. Ik denk, waarom zou die nou lopen, joh? Ik herkende helemaal niks. Maar ik zag hem zo lopen en die gaat pal voor mij staan. Tussen allemaal Vlamingen met stropdasjes uit die jaren. Op zijn zondags, de Vlamingen op zijn zondags. Geweldig. En hij gaat daar tussen staan. En toen zag ik het. Zijn fiets was in tweeën gebroken. Hij was door het frame gekrakt. En dan zie je al die mensen de koers volgen. Niet Henny Kuiper staat tussen hun in. Wereldkampioen, Olympisch kampioen, alles kampioen. En die staat tussen hun in en daar wordt helemaal niet meer op gelet. Dus ik heb die foto gemaakt en teruggereden in Nederland. Ik heb die foto afgedrukt. Dan moest er een donkere kamer. Had ik er 7, 8. En dan ging ik heel een rondje Nederland nog rijden. Want ik was fysiotherapeut. Ik moest de volgende dag weer vroeg werken. En dan ging ik een rondje rijden. En dan gooide ik dat overal in de bus. En die stond in heel veel kranten de volgende dag. En dat vond ik echt, dat vond ik echt geweldig natuurlijk.
Ik denk ook dat dat precies is wat je nou net allemaal vertelde. Van ik wil het verhaal hierachter hebben. Het drama van deze Henny Kuiper. Die zo'n grote jongen. Die eigenlijk
hoe vergankelijk het is.
Ja,
het laat zien hoe vergankelijk het is. Maar toen zat ik vorig jaar daarvoor. Zat ik met in een theater optreden met Henny Kuiper. Dus we aten van tevoren. En ik had mijn boek meegenomen. Ik zeg, Henny, wil je er nog even wat inzetten? En het staat ook in zijn boek. Ze hadden de foto toen gevraagd. En toen zegt Henny, die zegt ineens tegen mij, weet je, dit is een van de twee mooiste foto's in mijn carrière die gemaakt is. En dit is het einde van mijn carrière geweest. Dit moment. En het was dus het begin van mijn carrière. Precies. Ik zeg, Henny, jouw eind is jouw mijn doorbraak. Begin. Ja, wat een mooi verhaaltje in het theater. Het was, ja, en sindsdien heeft die foto voor mij nog veel meer waarde.
Ja, ja, zeker. Het is ook gewoon bijzonder, want het onderstreept helemaal waar jij mee bezig bent. Zo heb ik dus ook nog zo'n foto daarvan gezien die ik echt helemaal te gek vond van Greg LeMond.
Ja.
Wil je daar misschien een toelichting nog op geven?
Nou, die komt dus dadelijk in het Rosa Spierhuis te hangen, 2 meter hoog.
Waanzinnig.
Ja, die is heel groot. Dat is heel grove korrel. Dat is nog op negatief gemaakt.
Dat kan je ook echt in zo'n vergroten met foto's?
Ja. Dat zie je ook heel goed. Dat is heel grof. Maar ja, daardoor juist wel aantrekkelijk. Er zijn een hoop mensen die... Er zijn van deze serie toch al wat mensen die hem thuis hebben hangen. Greg LeMond. Ik ging naar de Parijs-Roubaix. Vind ik de mooiste wielerkoers die er is. Ik ging naar Parijs-Roubaix en... gewoon de koers gedaan. En Duclos Lassalle had gewonnen. En die reed voor een ploeg Z Vetterman. Daar reed ook Greg LeMond, toerwinnaar. Meerdere keren.
Grote favoriet.
De grote man. Maar die was niet zo goed meer. Want die was ook door zijn neef of oom. Ik dacht zijn neef. Doorzeef met kogeltjes tijdens een jachtongeluk. Maar die had hem wel geholpen, die Duclos Lassalle. Maar dan heb je in Parijs-Roubaix heb je de douches. En die zijn nou heel bekend geworden, maar toen gingen er nog niet zo heel veel mensen in. En in die douches stond ik met de verslaggever, mocht erin. En het is nu heel commercieel geworden met bordjes. Dat was toen niet, het was heel authentiek. En die verslaggever zegt tegen mij, van het Parool was die, Harry de Asbroek, en die zegt, heb jij LeMond gezien? Ik zei, nee, daar heb ik niet op gelet. Nee. Hij zegt, die zit hier in dit gangpad en die zit in zo'n granieten hokje. En het zijn allemaal van die granieten hokjes. Ja. Een soort slagerij leek het wel. Allemaal van dat oma-graniet, je kent het. En daar zat hij. En hij was, hij was uitgeput. Maar bij hem viel net een streep licht naar binnen. Door zo'n koepel. En het is heel oud. En hij zit daar. Hij is mondvol. Hij kijkt me aan, maar ziet mij niet. Je voelt gewoon dat hij dwars door je heen kijkt. Ja. Hij was totaal uitgeput. Dus ik maak een foto. Ik had eerst nog kleuren. Ik denk, nee, dat is zwart-wit. Ga andere camera. Ik had 2 camera's. 1 met zwart-wit. En ik maak dat heel gauw. En vervolgens zijn de collega's die in dat gangpad kijken. En die denken, waar zit hij daar te fotograferen? Ja, zo zijn fotografen. Wat mis ik? Dus die komen eraan lopen. En op dat moment draait LeMond zich om in dat hokje. Ja, en toen zijn wij vrienden geworden natuurlijk. En toen had ik een fantastische foto. En toen reed ik naar Nederland. En toen werd ik gebeld toen ik thuis was. Door het Haarlems Dagblad. Geweldig. En die belde mij en die zei, Klaas-Jan, ben jij bij Parijs-Roubaix geweest? Ja. Heb je nog iets moois gemaakt? Ik zei, ik heb wel iets moois van LeMond gemaakt. Ja, nee, LeMond hoeven we niet te hebben. We moeten de winnaar hebben. En die had ik ook natuurlijk onder die doen. Maar dat was het niet. Ik zeg, ik heb LeMond gemaakt. Nee, die hoefden ze niet te hebben. En vervolgens vond ik de World Press foto ermee. Ja, bij de categorie sport dan tenminste.
Ja. Om maar iets te noemen. Hè?
Ja, was leuk.
Want je bent ook niet zomaar de eerste prijs bij de World Press foto.
Dat is best wel heel bijzonder.
Toen
ging iets makkelijker misschien.
Ja, toch? Ja. Dat is best wel heel, heel erg bijzonder.
Dat is 2 keer gebeurd zelfs, ja. Nog een keer met de Rodeo-serie.
Oké.
Toen had ik gebeld, zat ik voor het WK voetbal in Amerika in 94. En ik had geen zin meer in die trainingen even met een vriend van mij die er ook was, ook een fotograaf. Michael Koeren, en ja, zaten wij daar in het hotel. En toen had je nog geen mobiels gelukkig. En toen heb ik me gauw ziek gemeld, want we hadden een rodeo gezien die in het weekend was. Dus bijna aan die rodeo toe begint het te regenen. Maar ja, dat maakte het achteraf allemaal fantastisch. En die cowboys, echte cowboys, die wilden ons... Ja, we mochten erbij, maar ze keken ons niet aan. Ze keken dwars door ons heen. Dus gaan bidden voor die tijd. Dat is allemaal natuurlijk heel erg christelijk daar. Ja. En dus kon alles maken. En ik heb dat ingestuurd bij de World Press. Ik denk, ja, ik stuur een serie en die is hartstikke mooi geworden. De krant wist nergens van. En toen vond ik 2e prijs. En toen zeiden ze wel op de redactie, wanneer heb je dat dan gemaakt?
Ja. De sportfotografie, maar vooral de verhalen erachter. Wat ik dan zelf toch wel heel erg boeiend vind. Ik vind natuurlijk mooie foto's heel erg leuk, maar die vergeten de mensen. Maar de foto's die jij maakt, vergeet je niet. En ik denk dat dat heel erg bijzonder is aan jou. Nou, een van die dingen, er zijn natuurlijk duizenden en duizenden foto's heb je inmiddels gemaakt. Maar af en toe komt er dan toch weer iets heel bijzonders voorbij. Overigens ben je niet alleen bij de Tour de France geweest, wat had je al verteld, in Parijs-Roubaix. Maar je hebt ook de Olympische Spelen gedaan. Volgens mij ook in verschillende keren zelfs.
15 keer, ja. Met 15 keer en zomer samen.
Oh, wauw.
Ik ga voor het eerst niet.
Oh, vind je dat vervelend of niet?
Ik had het nog wel graag een keer gedaan. Maar als ik dan bedenk dat ik die berg allemaal weer in moet. En dan gesjouwen. Maar nou, ik vind het goed. Ga lekker voor tv zitten, joh.
Keertje toekijken is ook fijn.
Ja, joh, hartstikke leuk. Ja.
Goed, maar je hebt het wel allemaal zo'n carrière van, ik denk, ruim 40 jaar erop zitten inmiddels.
37 jaar.
37, dus ja. Bijna 40.
Ja.
Met allemaal vrije beelden. Nou, ik kijk natuurlijk enorm uit naar de expositie die er komt in Laren bij het Roze Spierhuis. We hebben best een grote ruimte daar te vullen. Maar toen je bij ons was, zei je, nou, dat is geen enkel probleem. Kan ik allemaal vullen. En waar is zo'n foto van 2 meter hoog? Hoe ga je dat doen?
Ja, dat weet ik nog niet.
Nou, dat gaan we kijken.
Ja, dat gaan we kijken. Het zijn er 2 van 2 meter hoog en 1 van 2 meter breed. En er zijn er nog een paar bijgekomen. Nee, ja. Ik denk dat jullie wel een uitbouwtje moeten doen.
Ja, ik denk het ook. Daar waren ze ook al naartoe, dat kan wel.
Ja, komt goed.
Nee, maar dat komt helemaal goed. We gaan het eerst natuurlijk in de theaterzaal gaan we de opening officieel doen. Daar ga je zelf ook vertellen.
Ja, is iedereen welkom.
Ja, vind ik
iedereen
wel.
Iedereen die denkt van, dat is leuk. Ik ga een paar dingen vertellen. Zeg maar, ik sta ook nog wel eens in theater en zo. Dan ga ik wat een paar dingetjes vertellen. Ik ga aan de mensen niet uren bezighouden.
Nee, daar hebben we geen tijd voor. Dat
nee,
kan niet.
Nee, nee.
Maar op het toneel vind ik wel, is wel echt gewoon superleuk om dat te doen. Ja. Om gewoon inderdaad wat meer van de mensen achter de foto te laten weten. Ja. Dus dat vinden we sowieso heel een eer ook dat je komt. Heel
nou,
erg leuk.
En, ik vind het leuk dat ik mag komen.
Nee, hartstikke leuk. Goed, dan ik heb hier inderdaad staan van wat jij zelf zegt op je website ook. Ik ben een verhalenverteller. Ik wil ervaringen delen. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Bijvoorbeeld een verhaal wat ik onlangs een keertje hoorde over Tina Turner, die je dan per ongeluk tegenkomt.
Ja, nou ja, dat is dan al 2 keer. 1 keer voor het Parool. En die vroegen toen of ik een foto wilde maken van Tina Turner. Ik geloof dat ze niet eens zeiden wie het was.
Ik bedoel, ik kom Tina Turner niet tegen.
Nee, nou ja, maar goed, als je in de media zit, dan kom je toch wel bepaalde mensen tegen. Dat is gewoon je wereld. Dat is ook niks bijzonders. Dat is, ik kom ook sporters tegen en je communiceert met sporters.
Ja, maar goed, sport is denken, eigenlijk je eigen wereld. En Tina Turner is natuurlijk toch
Dat is een andere wereld. Maar ik was in het begin ook wel wat allrounder toen ik begon. Maar toen mocht ik voor het Parool haar fotograferen. En ik geloofde in een bekende artiest of zo. Maar dat weet ik niet zeker. En toen werd ik maar we mochten niet weten waar ze was. En toen werden we in een geblindeerde auto rondgereden. Ik was nog een fotograaf. Ik weet echt niet meer wie het was. En toen werden we rondgereden. En toen stapten we uit en dacht, ja, dit is een studio in Almere. Die ken ik. En daar gingen we in. En toen kwam Tina Turner voor de release van een cd. En mochten we haar dus fotograferen. Dus konden we vragen, hey, Tina, kan je nog een keer zo iCat-achtig gaan staan? En dat was natuurlijk, ja, op dat moment ga je fotograferen. Dan ben je met je foto bezig. Achteraf denk je, wow.
Was toch wel bijzonder.
Ja, ik kreeg zo'n ding met 2 cd's erin. En die ben ik geloof ik kwijtgeraakt. Dus helaas, want die is nooit op de markt gekomen. Dus dat ding, dat zou best nog wel eens leuk geweest kunnen zijn. Maar goed, vervolgens ben ik in mijn fysiotherapie, daarvoor al, in mijn fysiotherapietijd, dat was dus voor de fotografie, gaf ik me massages in een hotel, dat heette toen nog het Sonesta Hotel in Amsterdam.
Ja.
Kattengat is dat, geloof ik. En daar kwamen allemaal artiesten. We zaten daar altijd. Nou, en dan had ik de sauna. En dan hadden we met 5 man de sauna elke avond. En dan konden we lekker bijverdienen. We mochten alle geld zelfs houden wat daar verdiend werd. We hoefden niks af te dragen. Het was onze service. En op een gegeven moment, ja, toen wilde ik ermee ophouden, wilde ik iets anders gaan doen. Een vriend van mij, die mocht overnemen. Ik zeg, nou, moet je zo en zo doen, maar je mag nooit op een kamer masseren. En vervolgens, de eerste keer dat hij aan het werk gaat, wordt hij gebeld door de directie beneden. Zou je daar willen masseren? Nee, dat mag niet. Het is mij gegeven dat ik dat niet mag doen.
Nee.
En toen zeiden ze, ja, maar in dit geval moet je dat wel even doen. En toen is hij naar die kamer gegaan en hij klopt, maar de deur stond al helemaal op een kiertje. En hij loopt naar binnen en hij hoort een vrouwenstem uit de badkamer komen, uit het bad. Dat hij maar even moest wachten op het bed. En hij loopt langs die badkamer, kijkt opzij en denkt, dat kon Tina Turner wel eens zijn. En die heeft Tina Turner toen mogen masseren. En dat was de eerste klant nadat ik had gezegd, doe jij het maar verder.
Oh.
En daar heb ik zo spijt van gehad.
Dat zijn toch van die dingen, dat kan niet waar zijn.
Nee, dan denk ik, nou, misschien zitten we toch niet allemaal mee in het leven.
En dan ben je notabene, ben je masseur, je bent fysiotherapeut.
Hij heeft het mogen doen en ik had het net overgedragen.
Heb ik nog een laatste vraag aan jou. Dat boeit mij dan toch weer. Wie bewonder jij als fotograaf?
Ja, ik ben begonnen met waar trouw was heel veel betekenis heeft heel veel voor mij betekend voor mijn carrière. Ik ben begonnen eigenlijk nog daarvoor bij het Parool. Daar heb ik eerst de opdrachten van gehad. Dat is een heel verhaal met allemaal amateurvoetbal. En daar was een fotograaf, Wilbo de Jong. Die is al een ruime tijd overleden, helaas. En die, daar ben ik enorm door geïnspireerd geraakt. Ja. Die had ruwe beelden, die had mooie verhalen. Die had, ja, en dan stond je met hem in de doka. En dan dacht ik, wow, ik sta wel met hem in de doka.
Ja, ja, ja,
en,
ja.
Dat was een van mijn hele grote voorbeelden. En het was een beetje ja, stijlachtig, zoals, ja, ik weet het niet. Ik vond Salgado ook heel erg mooi. En wat dat, vond je zwart-wit.
Wat vond je bijvoorbeeld van een fotograaf als Anton Corbijn?
Ja, ook geweldig.
Ja, dat is ook een beetje in jouw stijl ook. Hè?
Ook een dominee-zoon.
Ja, ook ja.
Ja, en dan krijg je dat, hè.
Ja, het was ook geen toeval dat je dit plaatje koos, hè?
Nee, maar dan niet dat het zo bijzonder is, maar dat plaatje heeft me altijd gegeven. Oh, we bestaan, dominee-zoon.
Nou ja, en inmiddels nu met je verhaal over Tina Turner en dan een dominee-zoon zijn.
En we willen alleen maar kletsen.
Tuurlijk.
Dus dat is een fantastische fotograaf.
Super.
Vind ik, ja.
Super. Goed, we gaan langzaamaan naar de afsluiting toe. Ik wil in ieder geval nog wel even hebben over jouw mooie boek wat je hebt. The Field of Play heet het ook, net als de expositie.
Ja, het is meer een magazine-achtig boek.
Magazine-achtig, ja, oké. Okay.
Wat ik dus een beetje een deel van mijn werk staat erin. Ja.
En dat is wel super, super mooi natuurlijk, want ik heb dat even in mogen kijken.
Gebonden ja, met de pfaff naaimachine, stuk voor stuk. Ja,
wow.
Ja, zeker.
Wauw.
Ja.
Nou, dat zijn geen boekjes die je even zo in de boekenkast zetten.
Het is een
zetten.
Zeer is... luxe artboek magazine-achtig ding.
Waanzinnig mooi. Ik was in ieder geval enorm onder de indruk ervan. Ja,
nou, dat moet ik hebben.
Ja, dat vind ik heel leuk. Nou, daarnaast heb ik gehoord dat je dus nog workshops doet met mensen. Dat je lezingen geeft.
Ja.
En dat had ik ook nog staan dat je een gedichtenbundel hebt uitgegeven.
Ja, ja die zegt wel fantastisch. Dat is wel echt een boekje.
Ja, ja. Die heb ik nog niet gezien.
Heb je die nog niet gezien?
Nee.
Ik heb hem ook niet meegenomen.
Nee,
dat
nee,
kan
maar,
je daar zien.
Nee, maar we gaan hem zien op de expositie.
Ja, ja.
Hè? Want daar ben ik uiteraard, kom ik
ja,
daar
ja,
ook naartoe.
Ja, daar zeker. Maar dit is een... ik krijg heel vaak van mensen de mailtjes of ik of ze een gedicht mogen maken op mijn foto. Waarom? Geen idee. En hier was er één. En die was, ja, dat zal het Sinterklaasgedichten zijn meer. En dan, nu kwam er ineens één. En die was fantastisch.
Ik moet helaas alweer eindigen hier. Het zit er alweer op de tijd. En we zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Wil je deze aflevering van NH Gooi Kunst en Zo nog een keertje horen? Ga dan naar nhgooi.nl gemist. Rest mij om onze technicus Mark Rijtsma te danken. Dank aan onze luisteraars. En natuurlijk Klaas-Jan, super dank dat je vandaag onze gast wilde zijn. Je expositie opent, ik zeg het toch nog maar een keer, zondag 17 januari om 3:30 in het Roze Spierhuis in Laren. En volgende week zal kunstenaar Guy de Spee onze gast zijn. U kent haar vast nog wel van haar zeer populaire kinderboeken van onder andere Aap en Mol. Voor nu wens ik u een fijne zondag en graag tot volgende week.